Het eerste wat ik jaren geleden van de film zag, waren twee pagina grote advertenties. Ze stonden in een Amerikaans filmblad dat ik destijds elke maand werkelijk verslond. De ene advertentie was grotendeels wit, de andere donkerrood. Op de ene zag je een vrouwengezicht en op dat van de andere het gezicht van een man. Op de plek waar je bij allebei de mond verwachtte te zien, zag je een nachtvlinder met een doodshoofd op de rug. Nou, dat beloofde wat, zeg. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat in deze aflevering weer dingen horen die je nog niet wist, over de film en over de locaties waar die werd opgenomen. Maar deze extra lange aflevering is echt heel bijzonder, omdat je ook iemand gaat horen die heel nauw bij deze film betrokken was. En natuurlijk probeer ik je met mijn persoonlijke verhalen uit te leggen waarom het zo geweldig is om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisduns en deze keer neem ik je mee naar het Amerikaanse Pittsburgh en omgeving voor het werkelijk fantastische verhaal achter The Silence of the Lambs. Toen The Silence of the Lambs begin jaren 90 voor het eerst van zich liet horen, leefden we nog in een tijd dat Amerikaanse films veel eerder uitkwamen in de VS dan hier in Europa. Daardoor was je als filmliefhebber vaak aangewezen op Amerikaanse nieuwsbronnen om te ontdekken welke spannende nieuwe films eraan zaten te komen. In mijn geval was het Amerikaanse tijdschrift Première zo'n bron. Daarin zag ik de eerste advertenties van de film The Silence of the Lambs, de advertenties die ik net al beschreef. Kort daarna kocht ik bij een Engelse boekhandel in Amsterdam de pocketuitgave van het boek van Thomas Harris, waar de film op is gebaseerd. En vanaf dat moment was ik in de ban van The Silence of the Lambs. Toen kon ik nog niet vermoeden dat ik 33 jaar later in het huis van Buffalo Bill zou rondlopen dat voor de film werd gebruikt. Maar daarover straks veel meer. Eerst wil ik een speciale gast bij je introduceren. Zij werkte met regisseurs als Alan Parker, Martin Scorsese, Sam Mendes en Jonathan Demme. Ze begon haar loopbaan als styliste en deed daarna het kostuumontwerp voor films als Fame en Terms of Endearment. Ze groeide uit tot een veelgevraagd production designer en werkte in die hoedanigheid aan films als Goodfellas, Revolutionary Road, Philadelphia en de film van deze aflevering, The Silence of the Lambs. De gast waar ik het over heb is Christy Zia. Ik sprak haar uitgebreid en in deze aflevering hoor je haar een paar keer langskomen. Toen ik Christy Zia sprak, wilde ik eerst van haar weten hoe ze terugkijkt op haar bijdrage aan die films.
You know, and I see these films now and I'm shocked at the at the scale of them, at the complexity of them, as if I wasn't part of it. You know, I've almost gotten a kind of distance on it, even though I haven't. But there is a part of me that looks at these things if I see them again, and I think, wow, okay, that was good. That looks good. I think that was a good job. And it's not just me. You know, no. It's so much a part, and this is the thing I keep saying to my students when I teach at NYU, which I do part-time, that it's such a collaborative art form.
Je gaat Christy straks nog veel meer horen, maar ik zeg je nu alvast, wil je later het hele gesprek horen dat ik met haar had, dan moet je daarvoor naar mijn website fantastischefilmlocaties.nl. Daar vind je een link naar het interview dat nu alleen nog via de site te benaderen is. Maar nu eerst even naar de basis. Kijk, het is de vraag of ik nog moet uitleggen waar The Silence of the Lambs over gaat. Maar om het verhaal even compleet te maken, Jodie Foster speelt in de film de FBI-agenten in opleiding Clarice Starling. Zij wordt voor een klus op pad gestuurd door Jack Crawford, de man voor wie ze later graag wil gaan werken. Starling moet een opgesloten seriemoordenaar ondervragen. Deze Hannibal Lecter, bijnaam Hannibal the Cannibal, kan de FBI hopelijk helpen bij de zoektocht naar een nieuwe seriemoordenaar die bekend is geworden als Buffalo Bill. Er ontstaat een hele spannende relatie tussen de jonge, ambitieuze Clarice Starling en de superintelligente Hannibal Lecter. Hij blijkt bereid haar te helpen, maar dan wel onder de voorwaarde dat ze hem meer over zichzelf vertelt. En ondertussen tikt de tijd door voor het volgende slachtoffer van Buffalo Bill. The Silence of the Lambs speelt zich af in de oude Amerikaanse industriestaten Virginia en Ohio en in Tennessee. Hannibal Lecter zit volgens het verhaal opgesloten in een zwaar beveiligde psychiatrische inrichting in Baltimore. Maar regisseur Jonathan Demme en production designer Christy Zia vonden het merendeel van de filmlocaties in de staat Pennsylvania, in Pittsburgh en omgeving. Een uitzondering daarop was het opleidingsinstituut van de FBI in Quantico, vlakbij Washington DC. De FBI gaf bijzonder genoeg toestemming voor filmopname op het terrein van de FBI Academy. En dat begint natuurlijk al gelijk heel goed. Onder begeleiding van muziek van Howard Shaw, die je al gelijk onder de huid gaat zitten, zien we een jonge vrouw door de bossen rennen. En dan denk je al direct, oh jee. Ook die scène werd gefilmd bij de FBI Academy. Wacht, ik laat Christy Zia het verhaal vertellen over haar eerste bezoek aan de afdeling van de FBI die zich met seriemoordenaars bezighoudt.
You know, when I went down into the basement of Quantico, where we actually shot her jogging in the opening, where she's jogging in the woods. We were at Quantico, which is outside of Washington. I think it's in Virginia. And we went down and visited with John Crawford, who at that time anyway, was running the Behavioral Institute of, you know, criminology or whatever the thing was called. And I got a total case of claustrophobia because they all their offices were fitted out in what had been a bomb shelter. So there were no windows and it was very, very small kind of office. You go down in the elevator and you get out. And when I walked into Crawford's office, he had on his wall a case that he was working on, you know, and this was a real live person doing this to people. And I couldn't stay in the room. I went in, I took a look at it, I took some pictures and I said, I have to go upstairs.
De beelden maakten niet alleen veel indruk op Zia. Acteur John Glenn, die in de film de baas van Jodie Foster speelt, liep tijdens de voorbereidingen mee met John Douglas, de man die Christy Zia net bedoelde. Hij was de man die leiding gaf aan de afdeling Behavioral Science ten tijde van de opname. Tijdens de periode dat hij meeliep, hoorde en zag ook Glenn dingen die hem daarna nog lange tijd slapeloze nachten opleverden. Dat de FBI trouwens toestemming verleende, kwam omdat men aan de top dacht dat deze film, met zo'n sterke vrouw in de hoofdrol, wel eens een hele goede manier zou kunnen zijn om jonge dames te werven voor een baan bij de FBI. Er werd niet alleen gefilmd in Quantico. Jodie Foster kreeg ter plekke ook een intensieve training om zich voor te bereiden op de rol. Daarbij ontmoette ze special agent Mary Ann Krause. En die hielp Jodie Foster vertrouwd te worden met de wereld van de FBI. Het gevolg was dat Krause min of meer model kwam te staan voor het personage van Clarice Starling. Ik merk dat ik er trouwens alweer helemaal in zit. Maar ik denk dat dit het goede tijdstip is om even weer terug te gaan in de tijd. En daarvoor moeten we naar de jaren 70. Thomas Harris werkte in die tijd bij persbureau Associated Press in New York. In zijn vrije tijd begon hij daar te schrijven aan een boek dat uiteindelijk zijn debuut zou worden. Black Sunday. Harris vond een van de karakters in dat boek zo sterk dat hij wist dat hij een keer een boek wilde schrijven over een vrouw met dezelfde gedrevenheid. Maar de gedachte eraan stopte hij weg. Er was eerst een ander boek te schrijven. Een boek over een superintelligente seriemoordenaar die delen van zijn slachtoffers opeet. Het boek Red Dragon, waarmee Thomas Harris zijn lezers voorstelde aan Hannibal Lecter, verscheen in 1981. Het boek zou 2 maal worden verfilmd, maar daarover later meer. Het is nog wel interessant om te vertellen dat Harris bij het schrijven van Red Dragon putte uit contacten die hij opdeed als jonge journalist. Voor een artikel had hij in de jaren 60 een bezoek gebracht aan een gevangenis in Mexico. Tijdens dat bezoek ontmoette Harris een bijzondere arts. Deze Dr. Alfredo Bali Trevino maakte nogal indruk op de jonge Harris. Vanwege zijn omgang met mensen, zijn verfijnde manier van spreken en zijn buitengewone intelligentie. Later bleek dat deze Trevino zijn vriend na een ruzie had vermoord en hem in stukken had gesneden. Toen Harris jaren later karakterelementen nodig had voor een bijzonder personage voor zijn boek Red Dragon, moest hij aan de man uit Mexico denken. De filmrechten van Red Dragon werden in eerste instantie gekocht door Warner Bros. Maar de filmstudio besloot ze door te verkopen. En de rechten kwamen daardoor in handen van de producent Dino De Laurentiis. Het leidde in 1986 tot de film Manhunter, geregisseerd door Michael Mann. En Hannibal Lecter werd in die film gespeeld door Brian Cox, de acteur die we nu vooral kennen als de tyrannieke Logan Roy uit de succesvolle serie Succession. Maar Manhunter werd geen succes. Dat was gelijk een van de redenen waarom de grote studio's hun vingers niet wilden branden aan het boek The Silence of the Lambs toen dat in 1988 verscheen. Toch trok de tweede roman in de Hannibal Lecter-serie wel de aandacht. Onder meer van acteur Gene Hackman. Hackman had het boek gelezen en was erg onder de indruk. Hij zag het als de perfecte kans om zijn regiedebuut te maken. Hackman kocht de filmrechten en had zijn hoofdrolspelers al in gedachten. Michelle Pfeiffer moest Clarice Starling gaan spelen en John Hurt zou in de huid kruipen van Hannibal Lecter. Hackman zou naast de regie ook de rol van Jack Crawford voor zijn rekening willen nemen. Gene Hackman betaalde de helft van de gevraagde $500.000 voor de filmrechten. Filmstudio Orion Pictures legde de rest neer. Rechten geregeld. Op naar een scenarioschrijver. Hackman had net het werk gelezen van toneelschrijver Ted Talley en hij vroeg hem om het boek te bewerken tot een filmscript. Maar toen een eerste uitwerking daarvan terugkwam, haakte Gene Hackman af. Wat bleek nou? Hackmans dochter had het boek inmiddels ook gelezen en ze vond het gruwelijk en gewelddadig. Ze deed een dringend beroep op haar vader om zich niet met het project in te laten. Met Hackman niet langer betrokken, besloot Mike Medavoy, een van de grote bazen destijds bij Orion, om Hackman zijn $250.000 terug te geven en de rechten over te nemen. En tegen Ted Talley zei hij ondertussen vooral door te gaan met het schrijven van het script. Bij Orion gingen ze ondertussen nadenken wie de regie kon doen. Op de achtergrond van al deze gebeurtenissen speelde er nog iets anders. De filmrechten van het eerste boek waren, zoals ik je straks al vertelde, eerder verkocht aan producent Dino De Laurentiis. En dat leidde tot een probleem. De naam Hannibal Lecter mocht contractueel niet zomaar worden gebruikt in een nieuwe film. En dus ging de uitgever terug naar De Laurentiis met de vraag of de namen alsnog mochten worden gebruikt. Zakenman als die was, zag De Laurentiis een hele mooie deal en die pakte goed voor hem uit een aantal jaren later toen het nieuwe boek Hannibal uitkwam waarmee hij weer aan de slag kon. Ik vertelde al dat het overgrote deel van The Silence of the Lambs werd opgenomen in Pittsburgh en omgeving. Aan de oostkant van de oude industriestad werd een lege fabriek gevonden. Die was van de Westinghouse Electric Corporation geweest. En in een van de hallen daar werden verschillende sets voor de film gebouwd. Daar werd bijvoorbeeld de beroemde gang met de cel van Hannibal Lecter gebouwd. Maar ook het stelsel met gangetjes en kamers in de kelder van Buffalo Bill. Inclusief de beruchte put waarin hij zijn slachtoffer stopt. Maar dat is een verhaal dat Christy Zia veel beter kan vertellen.
And so this entire place was 40 feet in the air. And you would get to it with these huge elevators that trucks could go on. So we had, so that's where we built the basement. And it also had, what it was, another thing it was going for it was, there was an opening in the floor, because I guess there must have been some kind of machinery that was in there at some time. Anyway, that's where we put the well. We dropped the well, so it was hanging off of the second floor, so that anyone, they had cranes up there. We cut open the well so we could see inside from below.
Maar ja, zo'n grote hal brengt midden in de winter in Pittsburgh wel problemen met zich mee.
It was freezing cold. It was so cold that the paint was having trouble drying. So they had to put in these ridiculously big and probably very pollution non-friendly heaters.
En ja, in zo'n grote hal wil het ook nogal galmen. Maar ook daar werd een oplossing voor gevonden.
The construction guy dropped giant pieces of the felt that you put underneath carpeting to deaden the sound of the space, so that it didn't have such a huge amount of echo.
Het leuke als je zo met iemand praat die er zo nauw bij betrokken was, is dat er soms plotseling van die geweldige anekdotes opduiken.
I just remember the mayor of Pittsburgh wanting to come and see it and walk through the basement. And it was around Halloween. And she went inside this whole little labyrinth. And she got to a room. We told her to open the door. It was this bathtub with the old Mrs. Hoo-ha, whoever it was, from the house, who lived there originally before Gum showed up, dead, you know, in a tub in water. He was not prepared for it.
En dan gaan we van de fabriekshal ten oosten van Pittsburgh, die je niet kunt bezoeken, naar het centrum van de stad, waar twee musea zijn waar werd gefilmd en waar je wel naartoe kunt. Het eerste museum is de Museum of Natural History. Dat museum werd in 1896 geopend. Het was een initiatief van de steenrijke industrieel Andrew Carnegie. In het museum vind je nog altijd een fantastische collectie skeletten van dinosauriërs, die je ook heel kort in de film kunt zien. Clarice Starling loopt door het museum op zoek naar de wetenschappers die haar hopelijk kunnen helpen. Ze wil erachter komen wat er in de cocon zit die gevonden is in de keel van een van de slachtoffers van Buffalo Bill. Ik kan je het museum absoluut aanraden als je ooit een keer in Pittsburgh bent. Het is er echt geweldig. Maar de collectie vlinders en motten die zo mooi in de film in beeld kon, ja, die kon ik niet terugvinden. Dus vroeg ik aan Christy Zia of dat wel echt allemaal in het museum was.
That place was there. It was there, and that staircase leading up, and they had these moths inside of these frames. They had too many things, and so they were going to have to get rid of some of these trays of bugs and moths and things. But it was right there. The whole thing was right there.
Een museum dat je zeker niet moet overslaan als je in Pittsburgh bent, is de Soldiers and Sailors Memorial Hall and Museum. Helemaal niet als je een fan bent van de film. De Soldiers and Sailors Museum was in het begin vooral de plek waarmee men de slachtoffers van de Amerikaanse burgeroorlog wilde herdenken. Dat is het nog steeds. Maar je vindt er nu ook heel veel spullen van andere conflicten waar de Verenigde Staten in de loop van de tijd bij betrokken geraakt zijn. Denk aan uniformen en wapens en aan persoonlijke brieven en eigendom. En het is heel indrukwekkend, ik kan niet anders zeggen. Toch wilde ik vooral naar de grote zaal op de eerste verdieping van het klassieke pand. De ballroom wordt tegenwoordig veel gehuurd voor recepties en trouwfeesten. Maar 35 jaar geleden werd die gebruikt voor een van de beste scènes uit The Silence of the Lambs. De scène waarin Clarice Hannibal nog één keer komt opzoeken.
How very thoughtful. Or did Jack Crawford send you for one last wheedle before you're both booted off the case?
No, I came because I wanted to.
People will say we're in love.
Lecter zit dan in een kooi in een grote zaal en weet het verhaal los te krijgen waarom Clarice nog steeds droomt over gillende lammetjes. Het is ook de hal waaruit Hannibal weet te ontsnappen, terwijl de muziek van Bach op de achtergrond klinkt. Het was wel echt te gek hoor, om diezelfde muziek even door de ruimte te laten galmen vanaf mijn iPhone. We waren toch helemaal alleen. We moesten de dame bij de receptie wel even vriendelijk vragen of we toegang konden krijgen tot de zaal. En ze bood daarna zelf aan om de lichten even aan te doen. Want ze waren net bezig met een renovatie van de kooi, zei ze. Ja, je hoort het goed. In de zaal hebben ze een kooi staan die de bezoekers in de sfeer van de film moet brengen. Hij stond er in ons geval alleen niet, omdat hij net op dat moment een likje verf nodig had.
Anthrax Island. That was an especially nice touch, Clarice. Yours?
Yes.
Yeah. That was good. Pity about poor Catherine, though. Tick-tock, 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 tick-tock.
De scène opgenomen in het museum is en blijft ook jaren na de release ongelooflijk goed en spannend. We zien voor de eerste keer waar Hannibal toe in staat is. En het meest indrukwekkende beeld vind ik zelf nog altijd als de agenten de prachtig uitgelichte zaal betreden en we een van de slachtoffers, helemaal in stijl van de schilderijen van Francis Bacon, aan de kooi zien hangen. Een beeld dat je nooit meer vergeet. Ik althans niet. Dus weer even terug naar Christie Zia om te horen hoe ze daar toch in vredesnaam op was gekomen.
Again, you know, you let your mind go and strange things come out. That really came about because I had seen and I had always been very affected by Francis Bacon, the painter Francis Bacon, and his series that he did about the Pope. And I thought that whole thing, somehow or other, I connected to this cage that we were going to create for Lecter.
Maar wat bleek, toen we het over die fantastische scène hadden, deed Christie nog een onthulling. De scène zou er eerst anders uit komen te zien.
I had a slightly different version of what you see there. Originally, and this was like really literally maybe a weekend before we were going to shoot in it, I showed the final this installation to Jonathan. I had asked the set decorator, Karen O'Hara, to get me a sheep's carcass. What I wanted to do was to take, you know, to create a dummy of the body of the guard and the legs and the pants of the guard. And the chest was going to be splayed open and we were going to see the ribs.
Oh, my God.
That's how far I was going. By this time, I was not afraid of anything.
No, I can tell.
And so I had Jonathan and Ed Saxon, his producer, and Kenny had come, and they walked in to the space, and everything was lit, and this body was inside the cage, all splayed out, and the lights were on and everything. So I had the whole thing on, apart from the smoke, for him to see, for them to see. And they walked in, they got halfway into the room, and they got a little further into the room, and then they both turned around simultaneously, and I think Kenny did too, and almost ran out of the room. And I...
You really scared them.
I did. And I went outside, and they were all kind of in a huddle, and I said, so? What? And I think it was Ed said, people are going to get up out of their seats and throwing up as they were leaving. And I said, really? And they said, yes. I said, but this is like an installation. You know, this is Francis Bacon. And da-da-da-da-da-da.
Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben echt dol op dat soort verhalen en filmfeit. En dan is er nog de vervolgscène in hetzelfde gebouw in en rondom de lift. Iedereen denkt dat Lecter zich boven op de lift heeft verstopt, terwijl die er in werkelijkheid allang vandoor is. Die liftscène werd deels in de lobby van het museum gefilmd. Dat zie je eigenlijk pas als je erop wordt geattendeerd. In dit geval door de dame bij de receptie. Want de deur naar de grote zaal beneden, dat is eigenlijk gewoon de liftdeur in de film. Oké, we gaan weer even terug in de tijd. Ik vertelde je daarnet over het afhaken van Gene Hackman als regisseur en dat Orion op zoek ging naar iemand anders. Wel, bij Orion hadden ze hele goede ervaringen met een regisseur met wie ze al twee films hadden gemaakt. Dat waren Something Wild en Married to the Mob. De regisseur in kwestie was Jonathan Demme. Demme zag The Silence of the Lambs in eerste instantie helemaal niet zitten. Hij vreesde dat het de zoveelste slasher movie zou worden. Maar toen hij op aandringen van Mike Medavoy het boek las, zag hij kans om een film te maken over een vrouw die een ongelofelijke ontwikkeling doormaakt. De actrice die dat ook zag, was Jodie Foster. Direct na het lezen van het boek ging zij op zoek om de filmrechten te bemachtigen. Maar ze ontdekte dat die al vergeven waren. Foster belde vervolgens met scenario-schrijver Ted Talley. Het tweetal kende elkaar helemaal niet. Dat maakte dat Talley, naar eigen zeggen, nogal zenuwachtig was toen hij hoorde dat Jodie Foster voor hem aan de telefoon was. Foster had iedereen met de film The Accused net laten zien wat ze in haar mars had. Ze was op dat moment de kersverse winnaar van een Oscar. Dus toen zij aan Talley vroeg of hij haar wilde helpen bij een rol, zei hij te denken dat hij op dat moment al een geweldige rol voor haar aan het schrijven was. En daarop zei Foster heel ingetogen, ja, dat weet ik. Het was daarna Ted Talley die regisseur Jonathan Demme voorstelde om Jodie Foster te overwegen voor de hoofdrol. Maar Demme, die zat aan heel iemand anders te denken. Hij had de actrice op het oog met wie hij al eerder had samengewerkt. Michelle Pfeiffer. Pfeiffer kreeg het script toegestuurd, maar liet direct weten de rol niet te willen spelen. Ze vond het allemaal veel te gewelddadig. En direct daarna klopte Demme ook nog aan bij Meg Ryan. Maar ook die vond het verhaal veel te duister. En dat was het moment dat Demme eindelijk openstond voor een gesprek met Jodie Foster. Kijk, over die ontmoeting gaan verschillende verhalen. Jodie Foster vertelde in een interview hoe ze Jonathan Demme ontmoette in New York. Daar vroeg ze hem haar tenminste te willen overwegen als een soort tweede keus. En dat ze daarna een hele tijd niks hoorde. Tot de telefoon ging. Een ander verhaal vertelt dat Demme er al van was overtuigd dat Foster Clarice moest gaan spelen toen hij haar op de gang zag komen aanlopen. Ze liep met een overtuiging die hij nog nooit eerder had gezien. En toen wist hij het. Anthony Hopkins was aan het werk in een theater in Londen toen hij het script via zijn agent kreeg toegestuurd. Hij dacht in eerste instantie dat het een kinderfilm was. Want wat kon het anders zijn met zo'n titel, The Silence of the Lambs? Maar hij kreeg bij het lezen al snel in de smiezen dat dit iets totaal anders was. Hopkins belde zijn agent al op voordat hij het script uit had om te zeggen dat hij het wilde doen. A once-in-a-lifetime part noemde hij het later. Maar ook Hopkins was niet de eerste naam die viel voor de rol. Orion wilde graag dat Jonathan Demme zou gaan praten met Robert Duvall. En dat deed hij ook. Maar de ontmoeting met Duvall liep op niks uit. Ook de bekende namen als Dustin Hoffman, Al Pacino en Robert De Niro kwamen voorbij. Maar Demme en Foster waren het erover eens dat de acteur aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gezocht moest worden, in Engeland. Dat kwam omdat ze geen Amerikaans, maar een Shakespeareaans monster zochten. Demme besloot daarop de rol in eerste instantie aan Sean Connery voor te leggen. Die had volgens hem alles in huis om een hele verrassende Hannibal Lecter te spelen. Maar Connery wees de rol af. En ook acteur Jeremy Irons bedankte. En toen schoot Jonathan Demme een andere acteur te binnen. Anthony Hopkins. Hij had hem gezien in de film The Elephant Man, waarin hij een uiterst vriendelijke dokter speelde. Hij was ervan overtuigd dat Hopkins vriendelijkheid kon combineren met puur kwaad. En dat werd al duidelijk tijdens de eerste scène waarin we Hannibal Lecter zien, als Clarice naar hem toe gaat voor de eerste ondervraging in de Baltimore State Hospital for the Criminally Insane. Ik vertel je zo meer over de plek waar ze dat filmden, maar eerst even dit. Kijk, Anthony Hopkins wilde dat de eerste confrontatie van het publiek met Hannibal heel anders zou uitpakken dan iedereen verwachtte. Het publiek heeft Lecter tot op dat moment nog helemaal niet gezien, maar al wel gehoord dat het een werkelijk afschuwelijke man moet zijn. Dus besloot Hopkins statig midden in zijn cel te gaan staan en Clarice heel vriendelijk welkom te heten. Maar wel als een leeuw die klaar staat om zijn prooi te bespringen.
Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
You're one of Jack Crawford's, aren't you?
I am, yes.
May I see your credentials?
Certainly.
Closer, please. Closer. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you?
I'm still in training at the academy.
Jack Crawford sent a trainee to me.
Hopkins koos heel bewust voor deze stem van Lecter. En weet je wat hem daarbij inspireerde? De stem van de boordcomputer Hal in Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey. Uiterst beheerst en gedistingueerd, maar levensgevaarlijk. Zo blijkt al snel.
A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Dat stukje aan het einde, dat verzon Hopkins ter plekke. Het stond niet in het script. Hij verwachtte zelf dat het er uitgeknipt zou gaan worden. Maar Jonathan Demme vond het te gek. Hij zei tegen Hopkins, jongen, wat ben jij ziek zeg. Maar het is wel echt geweldig. Dit houden we erin. De scènes in de gevangenis werden op meerdere locaties gefilmd. Maar zeker niet in Baltimore, waar het zich in de film wel afspeelt. Als je de gevangenis aan de buitenkant in beeld krijgt, kijk je naar wat ooit de Western State School and Hospital was, lokaal ook wel bekend onder de naam de Morganza. Het was een plek waar sinds 1850 jonge delinquenten werden ondergebracht. Er is tegenwoordig helaas niks meer terug te vinden van al die oude gebouwen. Er is allemaal nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Het administratiegebouw dat je in de film nog ziet, ging in 2011 als laatste van de oude gebouwen tegen de vlakte. De hal met de gevangeniscellen, waaronder die van Hannibal Lecter, werd niet in een filmstudio gebouwd, maar in de fabriekshal in Oost-Pittsburgh. En dat het er allemaal zo fantastisch uitziet, is te danken aan production designer Christy Zia. Ik laat haar de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste filmcel ooit gewoon even zelf uitgebreid vertellen.
That was a very, very interesting conversation I remember having with Jonathan. We were already up there, obviously, and building away. And he said, you know, I've been doing tests. You know, we were giving him tests of different wide widths of bars. And we were even giving him sort of industrial netting. But there was always this thing about him wanting to see as the best possible way to see both Jody's face and Hopkins's face. And yet, if we didn't put something between them, then the audience wouldn't feel, or the audience would think that they were like right next to each other, like able to touch each other. And out of nowhere, this is why I say I really do have faith in my impulses and instincts. I said, well, you know, in banks now and in liquor stores and also in taxi cabs, they use plexiglass. And the plexiglass, you know, stops you from getting in, but you can still see everything. And that they use like 3/4 inch. It's really thick stuff. And so everybody thought that was a great idea. We got a piece of plexiglass, Jonathan and Tak Fujimoto, the DP, you know, tested it and they liked it. In fact, Tak was really happy because he could get reflections, you know, of the two, even though they weren't together, literally, but he could do that.
Omdat ik Christy Zia toch sprak, kon ik haar gelijk wat anders vragen over die cel. Want als je in Los Angeles naar het Hollywood Museum gaat, kun je een bezoek brengen aan de gang en de cel van Hannibal Lecter. Die is daar nagebouwd met materiaal en props uit The Silence of the Lambs. Zo wordt althans gezegd. En dat wilde ik toch even verifiëren bij Christy Zia. En wat bleek? Het was toch net even anders dan ik verwachtte.
I was out there doing Red Dragon, which is the prequel to the Hannibal, to Silence of the Lambs. And Brett Ratner was the director on that. Interestingly, we were getting, you know, we were in the design process and Universal was going to distribute Red Dragon. MGM said, you can't use the cell. That's our intellectual property. And I'm thinking, this is ridiculous. I made this cell. I was having to invent a different kind of cell that he was in prior to the one that he wound up in. And I created a whole, we designed this whole thing. We never built it because at the very last minute, MGM, in exchange for the foreign rights to Red Dragon, allowed Universal to use it. And we built it again. And then afterwards, I'm not sure how this happened, but I think either Universal did it or maybe the museum heard about it, but somehow or other, we were contacted and they wanted to find out if it was possible to put it on in their museum. And so the whole thing was dismantled and brought over. And I don't know about if the original props are in there. I know that there were art artifacts, you know, like the art that he had on his walls. I'm not sure if that was actually, because I know that Jonathan had gotten some of the pieces. So I'm not sure if all what kind of props they have in there.
Dat The Silence of the Lambs zo goed is, is onder meer te danken aan de scènes tussen Jodie Foster en Anthony Hopkins, die overigens maar iets van 16 minuten of zo in beeld komt. Het is in ieder geval een feit dat de twee elkaar buiten de opname om niet spraken. En dat is een mooi verhaal op zich. Kijk, de hele club deed een repetitie in New York om het script door te nemen. Jodie Foster was daarbij heel vroeg en had al haar spullen al klaargelegd. Ze moest alleen de kamer even uit voor een telefoontje. Toen ze terugkwam, zat iedereen al in de startblokken. Daardoor was er geen tijd om elkaar even fatsoenlijk de hand te schudden. Dus ze zwaaiden wat naar elkaar. Maar Foster was vervolgens zo onder de indruk van wat Hopkins liet zien tijdens de lezing van het script, dat ze er echt bang van werd. Ze vertrok direct daarna, waarna ze hem pas weer op de set zag. Maar toen had zij de helft van al haar opnamen er al op zitten en zat ze helemaal in haar rol als Clarice Starling. Bovendien was de eerste opname van de twee degene met Hannibal opgesloten in zijn cel. En om je dat gelijk ook maar even te vertellen, Hopkins zat dus werkelijk opgesloten in de cel. Je weet wel, die met die doorzichtige wand en met die luchtgaten erin. Die wand moest er elke keer tegenaan geschroefd worden. En dat betekende dat ze een kwartier nodig hadden om hem er ook weer uit te krijgen. Maar door de manier waarop die scène werd gefilmd, spraken de twee elkaar niet buiten de opname om. Dat gebeurde pas aan het einde. Tijdens dat gesprek gaven ze allebei toe een beetje bang en geïntimideerd te zijn door de ander. En ik vind dat zo'n mooi verhaal. Actrice Brooke Smith, die de grootste deel van de film in de put doorbrengt van Buffalo Bill, kreeg de rol dankzij Michelle Pfeiffer, de actrice die dus zelf bedankte voor de hoofdrol. Pfeiffer wees regisseur Jonathan Demme op de jonge actrice. Zij was namelijk de dochter van haar publicist. Toch moest Smith wel zelf even aan Demme laten zien tot hoever ze bereid was te gaan. En een van de dingen die ze moest doen was in 3 weken tijd 26 pond aankomen. Maar mensen in haar omgeving zeiden: oh, Robert De Niro deed dat ook een keer. Dat moet jij ook kunnen. Ze kreeg in ieder geval een hele grote koelkast op haar hotelkamer en begon elke dag onder meer met een hele grote milkshake. Brooke Smith speelt Catherine Martin, die door Buffalo Bill wordt ontvoerd als ze op een avond thuiskomt. Ze ziet een man met een arm in het gips worstelen om een bank in zijn busje te krijgen. En ze besluit hem te helpen. Schrijver Thomas Harris heeft zich bij die scène laten, hoe zeg ik dat, inspireren door een echte zaak. Seriemoordenaar Ted Bundy deed inderdaad alsof hij een gebroken arm had, waardoor hij zijn slachtoffers om hulp moest vragen bij het inladen van zijn busje. Afschuwelijk eigenlijk, hè, als je erbij stilstaat. Een van de eerste filmlocaties die wij opzochten toen we Pittsburgh binnenreden afgelopen september was de plek waar Buffalo Bill Catherine Martin ontvoert. Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre dat echt een fantastische filmlocatie is, daar midden in die woonwijk en daar op die parkeerplaats. Maar bijzonder was het zeker. Niet in de laatste plaats dankzij de muziek van Howard Shore, die je direct de koude rillingen geeft. De opname van The Silence of the Lambs begonnen op 15 november 1989 en eindigde op 1 maart 1990. De laatste scène uit de film werd opgenomen op de laatste draaidag, gefilmd op de Bahama's, op de Bimini Islands om precies te zijn. En ook daar hangt weer een prachtig verhaal aan. Toen Ted Talley met het script bezig was, worstelde hij een beetje met het einde. In het boek schrijft Lecter een afscheidsbrief aan Starling, maar dat vond Telly niet filmisch genoeg. Hij loste het op met een eindscène waarin Lecter Starling opbelt en hij roept haar op niet naar hem op zoek te gaan. Na het verbreken van de verbinding blijkt Lecter in een ruimte te zitten met Dr. Chilton, zijn kwelgeest uit de gevangenis. Chilton zit in die versie van het script vastgebonden op een stoel. Lecter heeft een mes in zijn handen en zegt tegen Chilton: shall we begin? Einde film. Maar dat zag Jonathan Demme niet zo zitten. Hij vroeg Telly om een einde waarin Chilton toch meer kans zou maken. Telly schreef toen pas het einde dat Dr. Chilton op een tropisch eiland uit het vliegtuig stapt, niet wetende dat de man die hij juist wil ontkomen al op het eiland aanwezig is. En dat Lecter dan met Starling belt, en de legendarische woorden spreekt.
I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye.
Demi moest erg lachen om dat nieuwe einde. Hij zei tegen zijn scenario-schrijver: ja, jij wil zeker op kosten van de studio eindigen op een tropisch eiland. Yes, that's exactly what I'm suggesting. And it's very important that the screenwriter be along to safeguard the script. Schijnt Telly erop lachend te hebben gezegd. De scenario-schrijver kon bij nader inzien vanwege andere verplichtingen niet mee naar het eiland voor de kust van Florida. De cast en crew gingen er, overigens ook zonder Jodie Foster, een volle week heen. Maar ze hadden vreselijk weer. Geen lekkere zon, alleen bewolking en veel wind. Het zat Demi trouwens niet lekker dat hij het einde ging veranderen zonder de zegen van Thomas Harris. Hij zocht hem daarop alsnog op in zijn huis in Miami. Hij deed het ook omdat Harris de uitnodiging voor een setbezoek had afgeslagen. Sterker nog, hij had van tevoren gezegd dat hij de film niet zou gaan zien. Hij was te bang dat hij nooit meer over Hannibal Lecter zou kunnen schrijven als hij hem eenmaal in beeld had gezien. Hij gaf Demi tijdens dat gesprek in Miami nog wel een tip over de afsluitende scène. Iedereen mocht het op het tropische eiland heet hebben en flink zweten, behalve Hannibal Lecter. Daar was het volgens Harris de man niet naar. Dus als je de film straks nog een keer terugkijkt, moet je daar maar eens op letten. Na de opname trokken Jonathan Demme en editor Craig McKay zich terug in de montagestudio. Ze knipten, plakten en hermonteerden er flink op los tot ze een versie hadden waar ze tevreden over waren. Ze besloten nog wel een laatste screening te doen voor een groep intimi. In dat gezelschap van pakweg 75 man zat ook iemand die was uitgenodigd door de agent die de deal met Thomas Harris had uitonderhandeld. Iemand die in nogal hoog aanzien stond. Tweevoudig Oscar-winnaar William Goldman, schrijver van onder meer All the President's Men en de thriller Misery. Jonathan Demme, die echt helemaal gelukkig was met de reacties in de zaal, kreeg een dag na die screening een telefoontje. Het was William Goldman. Hij vertelde Demme dat hij een geweldige film had gemaakt. Maar hij zei hem ook dat hij het hele stuk met het ontslag van Jack Crawford en Clarice Starling, die van de FBI Academy wordt geschopt, eruit moest halen. Het was een stuk van een paar minuten waarin ook regisseur Roger Corman nog te zien is als FBI-baas. Demme kon zijn oren werkelijk niet geloven. Het was volgens hem een key scene. Maar Goldman zei: that's what my gut's telling me. Demme en McKay besloten de hele film nog één keer te kijken. Maar dan zonder die scène. En zo werd de film ook uitgebracht. Zonder die scène. Hij is wel op YouTube te vinden. En dan zie je dat Jodie Foster en Scott Glenn ook nog hebben gefilmd op de trappen van de Francis Perkins Building in Washington, D.C. Kijk, dat is nou informatie die je nergens anders hoort dan in de podcast Fantastische Filmlocaties. The Silence of the Lambs beleefde zijn officiële Amerikaanse première op 30 januari 1991 in New York City. De film ging officieel uit op 14 februari van dat jaar, op Valentijnsdag. En die keuze ging ook niet zonder verhaal. Orion Pictures, de studio die al die tijd achter de film was blijven staan, kwam tijdens de productie in zwaar weer en stevende af op een faillissement. De film in december 1990 uitbrengen was eigenlijk geen optie, omdat voor die maand al een andere film van Orion gepland stond: Dances with Wolves. Silence werd op enig moment, vrij onverwacht, in februari neergezet na maanden op de plank te hebben gelegen omdat de studio dringend geld nodig had. De film was van meet af aan een enorm succes. Hij opende met een box-office van bijna $14 miljoen en bleef wekenlang in de bioscoop top 10 staan. Maar toen wist nog niemand wat er stond te gebeuren bij de Oscars het jaar erop. Wat wel al direct zichtbaar werd, was de enorme kritiek uit wat we nu de LHBTQI-gemeenschap noemen. Het viel niet goed dat seriemoordenaar Jamie Gump duidelijk in die hoek werd geplaatst. Maar acteur Ted Levine blijft volhouden dat hij Jamie Gump nooit zag en speelde als een homoseksueel of een transseksueel. En ook de anderen trokken zich de kritiek aan. En ze zeiden dat niemand erop uit was geweest om mensen te beledigen. Overigens was The Silence of the Lambs niet de enige film begin jaren 90 waar deze kritiek op kwam. Ook Paul Verhoeven's Basic Instinct en JFK van Oliver Stone kregen kritiek voor de wijze waarop ze met de seksuele identiteit van een van de karakters in de film omgingen. Hoe dan ook, is het toeval of niet dat Philadelphia juist de volgende film van Jonathan Demme werd? En dan is er ook nog dat onvergetelijke Oscarverhaal. Het komt eigenlijk nooit voor dat een film die in februari uitgaat het jaar daarop nog echt in beeld is bij de Academy Awards. Maar The Silence of the Lambs bewees het tegendeel. De film kreeg 7 Oscar-nominaties, waaronder in alle 5 de belangrijke categorieën. Beste scenario, beste acteur, beste actrice, beste regisseur en beste film. En dat op zich was al heel bijzonder, want Orion had geen geld voor een dure Oscar-campagne, zoals de andere films dat jaar wel hadden, waaronder JFK, The Prince of Tides en Bugsy. Maar wat Orion wel had, was een kast vol videobanden. De film werd massaal op video bij de Academy-leden onder de aandacht gebracht. En dat deed wonderen. En toen was daar die avond in maart 1992. De avond waarop gastheer Billy Crystal de toon zette door zich aan het begin van de uitreiking het podium op te laten rijden in een dwangbuis en met het inmiddels bekende Hannibal Lecter-masker op. En er is ook nog het prachtige verhaal dat Warren Beatty, genomineerd voor Bugsy, zich al na de 2e Oscar voor Silence omdraaide en tegen de mannen van Orion achter zich zei: "Hey guys, it's going to be a sweep." En hij voorspelde daarmee inderdaad wat er die avond zou gaan gebeuren. De Oscar-uitreiking van 1992 werd de avond van The Silence of the Lambs. Ted Talley, beste scenario. Jodie Foster, beste actrice. Anthony Hopkins, beste acteur. Jonathan Demme, beste regisseur. En de producenten Ax Saxon, Ken Utt en Ronald Boseman, beste film. De film won in de 5 belangrijke categorieën. En in de Oscar-geschiedenis was dat nog maar 2 keer eerder gebeurd. Bij It Happened One Night in 1934 en One Flew Over the Cuckoo's Nest in 1975. The Silence of the Lambs was direct een klassieker. En dan is er nog die ene filmlocatie. Het huis van Buffalo Bill waar zich de ontknoping afspeelt. Het huis uit de film bevindt zich een half uur rijden van Pittsburgh, ten oosten van het kleine plaatsje Perryopolis. Het huis werd in 2021 gekocht door Chris Rowan, een fan die het legendarische filmhuis wilde openstellen voor andere fans. Waar mijn contact met hem toe leidde, dat vertel ik je zo. Maar eerst Christy Zia toch maar eens even laten uitleggen waarom zij haar oog had laten vallen op dat ene huis.
Well, I'm sure we looked at a lot of them because we always do. I loved that this house was kind of by itself. It had the right footprint. That was the other issue, because you had to figure out what kind of basement slash if he had carved his way into the soil, into the bedrock, whatever the house is sitting on, because the basement was, you know, definitely bigger than what a normal basement could handle. So it had to have a bit of width to it. It had to have a certain look to it. I love that kind of old Victorian feel. And it was pretty much sitting by itself. And I think Jamie Gunn would have liked that also. And there was this crazy train track in front of it, which looked kind of desolate.
En dan was er natuurlijk ook nog de binnenkant van het huis.
And the inside of it, the layout of the inside was a sort of center hall colonial style thing where you could see things to the right and the left, and where he his sort of the dining room that's taken over by gum and all this stuff is all over the place. That would have been probably the dining room. And then the kitchen was great. It was big enough for us to load that up with all kinds of horribleness. And there was a door leading down to the basement that was perfect, that when you open that door, you can look straight down. And in fact, the staircase became the connecting tissue between the house and the set.
Over die kelder ga ik het zo nog hebben. Maar laat me eerst eens even stilstaan bij de scène zelf. Want wat die scène op detailniveau, wat mij betreft, zo goed maakt, is de parallele editing. Die maakte dat het publiek al weet wat er aan de hand is voordat Clarice Starling het zelf ontdekt. In de beste Hitchcock-traditie, zal ik maar zeggen. Om je geheugen, voor zover nodig, weer even op te frissen. Jack Crawford en het FBI-team vallen een huis binnen omdat ze denken dat Buffalo Bill zich daar ophoudt. En op precies datzelfde moment klopt Clarice, nietsvermoedend aan, bij een ander huis.
What's the problem, officer?
Well, I'm investigating the death of Frederica Bimmel.
There's no one here, Jack. Clarice.
Your name is?
Oh, Jack Gordon.
Mr. Gordon, good. Well, Frederica used to work for Mrs. Lippman. Did you know her?
No, uh-uh. Oh, wait. Was she a great big fat person?
Yeah, she was a big girl, sir.
Yeah, I miss. No, I read about her in the newspaper. Mrs. Lippman had a son, though. Well, maybe he could help you. I got his card in here someplace. So do you want to come in while I look for it?
May I?
Yeah, sure.
Toen Jonathan Demme met zijn editor naar die eerste montage zat te kijken, zei hij bij die scène onmiddellijk, dat moet je parallel monteren. Dat wilde zeggen het door elkaar heen monteren van twee gebeurtenissen op hetzelfde moment, waardoor de spanning toeneemt. Nou, en dat werkte. Nou en of. Clarice Starling ziet de mot in de smerige keuken van de man die haar net heeft binnengelaten en dan beseft ze zich pas waar ze is. De scène in de kelder die dan volgt werd dus opgenomen in de fabriekshal in Oost-Pittsburgh die eerder al ter sprake kwam. De scène in de kelder was de laatste draaidag voor Jodie Foster. En wat begon als een gewone 12-urige draaidag liep zo enorm uit dat de cast en crew uiteindelijk maar liefst 22 uur lang op de set stonden. Maar het moest die laatste dag wel worden afgerond omdat iedereen, behalve Jodie Foster dan, de volgende dag naar de Bahama's moest voor de slotscène. Lang voordat ik plannen maakte om dit najaar naar Pittsburgh te gaan, had ik al contact gelegd met Chris Rowan, de eigenaar van het Buffalo Bill House in Perryopolis. Chris kocht het pand zoals gezegd in 2021 en maakte er een huis van waarmee hij eer wilde betonen aan de film en waar je kunt verblijven. Inderdaad. Toen ik hem uitlegde dat ik een bezoek wilde combineren met een interview, maar dat ik niet de intentie had om er te overnachten, liet hij mij weten dat ik er toch van harte welkom was. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, bleek het huis verhuurd toen ik wilde langskomen. Er gingen wat mails heen en weer en Chris bleek de beroerdste niet. Ik mocht langskomen, maar omdat hij er op het alles bepalende moment niet kon zijn voor dat interview, mocht ik alleen door het huis. Hij zou ervoor zorgen dat ik toegang zou krijgen en ik mocht in het huis blijven zolang de nieuwe gasten er nog niet waren. Op die manier kon ik er filmen, fotograferen en opnemen wat ik maar wilde, als ik mij maar wel aan een paar afspraken zou houden. Geen probleem. En zo stonden Connie en ik op een dag, begin oktober, bij het huis van Buffalo Bill. Voordat ik je daarover vertel, moet ik je nog even de reactie laten horen van Christy Zia toen ik haar vroeg,
can you imagine that fans want to relive it?
No. No, I mean, I guess that's what happens, you know, when people are affected by something and then they go and they see, I'm sure, I don't know what he must do on Halloween.
Oh yeah, he rents out his place, and people enjoy the night over there, and they stay
Are you
there. And yeah,
serious?
absolutely.
Maar goed, Connie en ik klopten kort geleden dus aan bij het huis. Wat bleek, we waren toch niet alleen. Schoonmaker Michael vertelde ons dat hij nog een paar minuten extra nodig had. En direct daarna liet hij ons al wat delen van het huis zien. Dat bleek maar goed ook. Want toen we de kelder ingingen, ging ook de bewegingssensor af. Daardoor werden we in het door Chris nagemaakte naaiatelier uit de film opeens geconfronteerd met de muziek uit de film. Nou, de hartslag ging in één keer naar 120. En alsof dat nog niet genoeg was, zorgde de bewegingssensor er in een ander deel van de kelder voor dat we daar met het volgende werden geconfronteerd.
It rubs the lotion on its skin. It does this whenever it's told.
Mister, my family will pay cash. Whatever ransom you're asking for, they'll pay it.
It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again.
In de kelder heeft Chris Rowan de put nagebouwd uit de film. Wat je werkelijk zo'n onwerkelijk gevoel geeft, dat wij het eerlijk gezegd niet erg vonden dat Michael ons daarna weer mee naar boven nam. Na afscheid van hem te hebben genomen, hadden we nog meer dan voldoende tijd om in het huis rond te kijken en om de film weer even tot leven te laten komen. We maakten foto's en video's en we bladerden door het speciale fotoboek dat Chris heeft gemaakt voor bezoekers. Waarna Connie tegen mij zei, wat jij ook gaat doen, ik ga die kelder niet meer in. Ik deed het wel, maar toen dus in mijn eentje. En opnieuw ging de muziek spelen. Opnieuw hoorde ik Catherine schreeuwen en Buffalo Bill haar toesnauwen. En opnieuw knalde mijn hartslag omhoog. Ik heb in al die jaren tijdens het bezoeken van filmlocaties al heel wat meegemaakt. Maar wat ik daar in dat huis ervaarde, is haast niet uit te leggen. Eén ding weet ik zeker. Er slapen hoef ik niet. Ik denk dat ik geen oog dicht zou doen. Dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een speciaal dankjewel wil ik geven aan redacteur Mike Fleming Jr. Hij had voor de website Deadline jaren terug een geweldig interview met verschillende betrokkenen. En ook wil ik het team bedanken die ooit de informatieve making-of maakte voor de DVD-release van de film. En dan zijn er nog twee mensen die ik echt in het bijzonder wil bedanken. De eerste is Chris Rowan, de eigenaar van het Buffalo Bill House, dat ik kort geleden dus in alle vrijheid mocht bezoeken. En natuurlijk Chris DiZia, de production designer van de film die je in deze aflevering hebt gehoord. Wil je het hele gesprek horen dat ik met haar had? Kijk dan op de website fantastischefilmlocaties.nl voor de goede link. Wil je voortaan geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan, bijvoorbeeld bij Apple Podcasts of Spotify. Maar ik wil je vooral ook adviseren mijn website te bezoeken. Daar vind je alle informatie en show notes, waaronder een verwijzing naar de exacte locaties. En je vindt er dus ook een link naar de website van Chris Rowan, voor als je een keer wilt overnachten in het huis uit de film. En ik lees natuurlijk weer heel graag wat je van dit alles vindt. Dus laat van je horen. Stuur een e-mail of een DM via Instagram. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.